Laten we een zegen gaan vragen. Ja, Heer Jezus, we danken u dat wij ons gelukkig mogen verblijden ten alle tijden in u. Welke zorgen en problemen ook op ons aankomen, wij mogen over het tijdelijke en over het aardse en het zichtbare heen zien, want het eeuwige, Heer Jezus, is bij u. Daar ligt de eeuwigheid op ons te wachten. En wat we nu door het geloofsoog mogen zien, dat is alleen maar een voorproefje, wat u aan ons openbaart, wat u ons laat zien in het geloof, op wat ons wacht. En we danken, Heer Jezus, dat we nog heel wat zullen beleven en dat ons leven letterlijk en figuurlijk een eeuwig leven is in u en dat we een heerlijke, blijde toekomst tegemoet gaan. En ook al hebben we dan hier nog te kampen met ons aardse lichaam en alles wat dat aan beperken met zich meebrengt en ook uiteindelijk ons heen gaan, bedank je Jezus dat u onze hand vat en dat wij vol vertrouwen onze hand ook in uw hand mogen drukken en dat gij ons voor wilt leiden over die geloofsweg en dat we uw vaderhuis hierboven eenmaal mogen binnengaan. Bedank je Jezus dat onze toekomst zo verzekerd is en dat we niet hoeven te twijfelen, ook niet in de meest moeilijke omstandigheden. Bedank je Jezus dat we u kennen als verlosser, dat we u kennen als heiland, dat gij de Heer zijt van ons leven. En daarom bidden we u, verkwik ons in dit uur. Geef ons dat we ons geloofsoog nog meer mogen aanscherpen, zodat we de moed niet verliezen, maar moed zullen grijpen, geloof zullen grijpen, ziende op u. En dat we dat ook bij elkaar mogen merken. Dank je, Heer Jezus, dat uw liefde onveranderlijk is. En dat we daar steeds meer oog voor mogen krijgen. Heer Jezus, wees zo met ons allen en verkwik ons in dit uur. Dat vragen we uit genade. Amen. Maar voor vanavond gaan we naar Jozua 3 en we gaan niet dat hele hoofdstuk lezen. We gaan alleen lezen en erover nadenken over de eerste 6 versjes. Jozua 3 en ik lees u voor vanaf vers 1 tot en met vers 6. En er staat, toen stond Jozua des morgens vroeg op en hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan waar zij overnachten. Voordat zij overtrokken. Na verloop van 3 dagen gingen de opzieners de legerplaats door en ze gaven het volk dit bevel. Zodra gij de ark des verbonds van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die haar dragen, dan zult ook gij van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken. Er zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer 2000 ellen lengte. Komt niet dicht bij haar, opdat gij de weg moogt weten waarlangs gij gaan zult. Want langs die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken. En Jozua zeide tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere in uw midden wonderen doen. Tot de priesters zeide Jozua, neem de ark des verbonds op en trekt over voor het volk uit. Toen namen zij de ark des verbonds op en gingen voor het volk uit. Tot zover. Ja, je leest hier in vers 1 dat er staat, toen stond Jozua des morgens vroeg op. Hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan waar zij overnachten, voordat zij overtrokken. Ja, Jozua hier, samen met de Israëlieten, die braken op van Sittim en ze gaan een eentje verder, ze gaan overnachten aan de Jordaan. Ja, wanneer is dat nou precies geschied? Als je hier in Jozua leest, dan moet je eigenlijk de chronologie proberen te vatten. En dan kom je er al heel gauw achter, als je Jozua 1, 2 en 3 achter elkaar leest, dat die volgorde iets anders ligt dan de volgorde van Jozua 1, dan hoofdstuk 2 en dan hoofdstuk 3. Eigenlijk kom je dan tot ontdekking dat Jozua 2 zich eigenlijk heeft afgespeeld voor Jozua 1. Jozua 2, waarin staat... Er gaat hier een mobiel af. Ik zal net even vertellen, Jozua 2 is eigenlijk, daar staat er boven, de verspieders te Jericho. En u moet daar goed lezen. Als je vers 1 leest van Jozua 2 staat daar. Jozua, de zoon van Nun, zond van Sittim, heimelijk 2 verspieders uit met de opdracht, gaat heen, neemt het land in ogenschouw en Jericho. Oké. Van waar werden ze weggezonden? Wat staat erbij? Van Sittim. En waar bevindt zich in hoofdstuk 3 Israël zich, voordat ze naar de Jordaan trekken? Ze bevinden zich te Sittim. Want ze braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Ja, dan lees je in hoofdstuk 2 hoe lang ze daarover hebben gedaan, die verspieders die in Jericho kwamen uiteindelijk. En daar ook in het huis van Rahab, hè, de nacht hebben doorgebracht. En die toen via dat scharlakenkoord wat over de muur is gehangen zijn gevlucht. Hè, dat lees je dan in vers 22. Want ze gingen niet rechtstreeks terug naar Sittim. Nee, wat deden ze? Vers 22 van hoofdstuk 2. Zij nu gingen heen, kwamen in het gebergte en bleven daar 3 dagen totdat de vervolgers teruggekeerd waren. De vervolgers hadden overal langs de wegen gezocht zonder te vinden. Toen keerden de beide mannen terug, daalden van het gebergte af, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun, en zij vertelden hem al hun wedervaren. Zij zeiden tot Jozua: de Heer heeft het gehele land in onze macht gegeven, ja, zelfs Sidderen voor ons, alle inwoners van het land. Dus ze kwamen bij Jozua terug. En waar was Jozua? Nog steeds te Sittim. En daarna zie je dan in hoofdstuk 1 van hoofdstuk 3... dat ze dan opbreken uit Sittim vandaan. Dat ze gaan naar de Jordaan. Daar overnachten ze. En dan lees je in vers 2 van hoofdstuk 3. Na verloop van 3 dagen gingen de opzieners de legerplaats door. En ze gaven het volk dit bevel. En dan moesten ze letten op de ark des Heren. En zodra die ark des Heren zich dan zou begeven naar de Jordaan, dan moesten ze daar goed naar blijven kijken. En moesten ze die ark op een grote afstand, weliswaar, maar die ark gaan volgen. Staat erbij vers 2, na verloop van 3 dagen. Lees nou hoofdstuk 1, helemaal hoofdstuk 1. Dan krijgen we een probleempje, want als je dan als het ware de opdracht van Jozua hier leest, in de eerste 9 verzen, dan zie je als de Heere hem bemoedigd hebt en ook heeft aangewezen als de leider nu van het volk, dat hij dat overneemt van Mozes, hè? Dan staat er in vers 10, toen beval Jozua de opzieners van het volk, gaat midden door de legerplaats en beveelt het volk al dus, bereid u teerkost, want, let op, binnen 3 dagen zult gij de Jordaan hier overtrekken om bezit te gaan nemen van het land dat de Heere uw God u tot een bezitting geven zal. Oh. Over 3 dagen. Dit vers, hè, vers 11 van Jozua 1, loopt gewoon parallel met hoofdstuk 3. Met hoofdstuk 3, vers 2, waar staat: na verloop van 3 dagen gingen de opzieners de legerplaats door en gaven het volk dit bevel. Hetzelfde bevel. Het bevel wat we lezen in hoofdstuk 1, vers 11, is het bevel van hoofdstuk 3, vers 3 en 4. Dus eigenlijk, ondanks dat je in Jozua, als je Jozua leest in volgorde, hoofdstuk 1, 2 en 3, dat je Jozua 2 komt, waar vanuit Sittim die verspieders zijn weggestuurd naar Kanaan en uiteindelijk ook in Jericho komen en ook nog ineens rechtstreeks terugkeren naar Jozua te Sittim, want Rahab zegt je, ga maar via een omweg, ga eerst maar even onderduiken in het gebergte. Dat doen ze ook, daar verblijven ze 3 dagen. En pas na die 3 dagen dat ze zich verstopt hebben en ze onvindbaar waren voor die vervolgers, keren ze terug in Sittim. Dus eigenlijk, Jozua 2 speelt zich af voor Jozua 1. Het is niet helemaal chronologisch, Jozua, expres niet. En zoals we het ook hebben bestudeerd, past heel mooi allemaal. Maar eigenlijk heeft Jozua 2 zich dus als waren zich voorgedaan voor Jozua 1. En natuurlijk ook voor Jozua 3, want Jozua 1 en 3 lopen parallel aan elkaar. Maar als je dan gaat letten erop, dat is ook toch wel interessant, op welke dag de Heere de Jordaan overtrok, op welke dag die Ark des Verbonds op de schouders van de priesters gedragen werd en de Jordaan inging en toen ook Israël in navolging de Jordaan doortrok naar de overkant, naar het land Kanaan. En je gaat dat je realiseren en je gaat de dagen tellen die hier in Jozua zijn gemeld. Dan lees je natuurlijk in hoofdstuk 2 vers 22. Dan is de eerste dagen worden daar geteld. Jozua 2 vers 22. Zij nu gingen heen, kwamen in het gebergte en bleven daar 3 dagen totdat de vervolgers teruggekeerd waren. En toen pas keerden ze terug naar Jozua. Dat hebben we gelezen. Dat zijn de eerste 3 dagen. Nadat deze verspieders teruggekeerd zijn bij Jozua, de Sittim, waar ze ook uit vandaan gestuurd werden, lees je in vers 1 en 2 van Jozua 3. Toen stond Jozua des morgens vroeg op, hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, waar ze overnachten, voordat ze overtrokken. En ze gingen niet meteen de volgende dag meteen overtrekken toen ze daar bij de Jordaan gekomen waren. Nee, er staat bij in vers 2. Na verloop van 3 dagen gingen de opzieners de legerplaats door. En gaven een opdracht wat de volgende dag zou gaan geschieden. Dus je hebt eerst 3 dagen in hoofdstuk 2. Dan heb je de 3 dagen dat ze zich van Sittim begeven naar de Jordaan. Daar overnachten ze totaal 3 dagen. Dan zit je al op 6 dagen. En dan staat er uiteindelijk... Lees maar vers 5. Toen Jozua zei tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere in uw midden wonderen doen. Nou, een geweldig wonder. Want ik zou niet weten, als ik aan die oever had gestaan van de Jordaan, hoe je in vredesnaam het heel tot volk naar de overkant kan komen. Er was geen brug. Er was geen tunnel. Er was geen doorwaadbare plaats. Hoe moest je in vredesnaam aan de overkant komen? Maar die morgen brak aan dat de wonderen werden gedaan. En wat is die dag? Dat is de zevende dag. Dus op de zevende dag volgens de Bijbel, als je de Bijbelse chronologie hier volgt, via Jozua 1, 2 en 3, zijn ze dus op de zevende dag de Jordaan doorgegaan. Dat is wel wonderlijk. Dat de Heere wonderen gaat doen aan het volk hier, en laat zien aan het volk, dat opeens die wateren, als waren net als bij de Dode Zee, opeens zich splitsen. En hier is dan die splitsen, maar de Jordaanwater, zullen we later wel lezen, Jozua 3, worden opgehouden. Het valt droog en ze kunnen naar de overkant. Een geweldig wonder. Een geweldig wonder. Maar dat vindt dus plaats op de zevende dag. Wat is de dag? Die zevende dag voor een dag. Is dat nou geen bijzondere dag? Ja, dat is een bijzondere dag. Dat is de dag des Heren. En wanneer ga je meemaken dat in feite ook Israël zal komen in zijn erfdeel, letterlijk zal komen in de toekomst in zijn erfdeel, wanneer zal het geschieden? Op de zevende dag, de dag des Heren. Want hoe breekt die dag des Heren aan? Met de wederkomst van Jezus Christus te Jeruzalem op de Olijfberg. En dan breekt voor Israël echt aan dat de Heren hen zal leiden, ook al zijn ze op een enorme afstand. Want op hoeveel el moest Israël volgen? Ze mochten niet naderbij komen. Op hoeveel el moeten zij als het ware volgen? Op 2000 el. Lees dat maar. Vers 4. En zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer 2000 ellen lengte. Komt niet dichtbij haar. Opdat de weg, gij de weg moogt weten waarlangs gij gaan zult. Want langs die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken. Ja, dat is een nieuwe weg. Dat is een verse, nieuwe, levende weg. Door het bloed van Christus. Maar ze volgen op grote afstand. Israël volgt op grote afstand. Die afstand is nu al bijna 2000 jaar. Zo volgt Israël. Maar ze hebben eigenlijk nog niet Christus leren kennen. Ze zien hem van heel ver uit de verte. En ze herkennen hem niet. Zo ver weg is de Heer. Hij is niet dichtbij, hij is veraf. En ze mogen ineens dichterbij komen. Maar dat is wel de goddelijke volgorde. Wat gaat geschieden op de zevende dag? Dan zal Israël opeens bemerken dat God wonderen in hun midden doet. Wonderbaarlijk. Waar ze versteld van zullen zijn. Zoals Israël hier ook versteld van stond. En dat gaat geschieden. Dat is eigenlijk een beetje profetie wat hierin verscholen zit. Eigenlijk eer in dat Bijbelboek Jozua. Het begint hier met Jozua 3 vers 1. Toen stond Jozua des morgens vroeg op. Als je daar blet, dan is het een beetje bijzonder, want Jozua staat altijd eerst morgens vroeg op. Lees maar eens hoofdstuk 6, vers 12. Hoofdstuk 6, vers 12. En Jozua stond des morgens vroeg op, en de priesters namen de ark des Heren op. Hoofdstuk 7, vers 16. Toen liet Jozua des morgens vroeg Israël volgens zijn stammen aantreden. En de stam Juda werd aangewezen. Hoofdstuk 8, vers 10. Vroeg in de morgen monsterde Jozua het volk en trok met de oudsten van Israël aan de spits van het volk naar Ai. Het is altijd vroeg in de morgen. Appel. Het is altijd 's morgens vroeg. Aantreden. In volle ornaat. In volle bepakking. In volle wapenrusting. Dat doet Jozua. En hij trekt daar tijd voor uit. Vroeg in de morgen. Van wie is Jozua ook alweer een type? Zijn naam zegt het ook, Jozua in het Hebreeuws. Wie is een type? Van Christus. En wat doet Christus? Wat is zo kenmerkend aan hem? Nou, ik lees maar één tekst. Maar als ik ga naar Marcus. Helemaal aan het begin van het evangelie, en je kan het evangelie gaan doorlezen, dan kom je meerdere malen tegen. Maar in Marcus 1 vers 35 lees je gelijk over de Heer Jezus. Marcus 1 vers 35. En vroeg nog diep in de nacht stond hij op en ging naar buiten. En hij ging heen naar een eenzame plaats en bad al daar. Ja. En dat kan je van Jozua leren, dat kan je van Christus leren. Daar begint de geestelijke strijd. Daar begint je geloofsbeoefening. Het aangezicht van de Heere zoeken. Nog vroeg, nog diep in de nacht stond hij op en ging naar buiten naar een eenzame plaats en bad al daar. Daar horen we te bidden. Daar begint het. En in feite, Jozua begint daar ook. En al zijn handelen, wat hij ook moet doen als leider van het volk, komt voort uit dat hij vroeg in de morgen, het is bijna nog nacht, dan roept hij iedereen op om op appel te staan. En dan gaat hij tot handelen over. En zo dienen wij ook in ons leven. Niet als ware geestelijke, zal ik maar zeggen, luiwammers te zijn. Nee, wij moeten geestelijke strijders zijn. Geestelijke heilsoldaten. En ook, waar ligt dan je kracht? Vroeg in de morgen het aangezicht van de Heere zoeken op een eenzame plaats in de binnenkamer. En dan zijn we arbeiders. Als we zo de Heere zoeken, arbeiders die zich niet hoeven te schamen, maar die rechte voren gaan trekken bij het woord, bij het brengen van het woord der waarheid. Altijd aan het brengen van het woord der waarheid. Wat gaat er aan vooraf? Daar gaat studie aan vooraf. En wat gaat aan de studie vooraf? Studie doe je eigenlijk uiteindelijk altijd op de knieën. Het begint ook vroeg in de morgen. En als ik ook 's morgens mag ik wel zeggen, via internet studie geef dan, om 10 uur. Dat begint al heel vroeg in de morgen. Dan gaat mijn wekker al en dan sta ik op. Vroeg in de morgen. En dus dan is daar toch ook het zoeken van het aangezicht Gods. Of de Heere je het wil geven. Want er is niks van jezelf uiteindelijk bij hoor. Het wordt je allemaal gegeven. Het is maar gegeven goed. Het is genade die de Heer aan je geeft. En zo ontvangen we kracht. En zo ontvangen we zijn boodschap. En dat was met Jozua hier ook. En dat was met de Heer Jezus net zo. Dat kunnen we van hen leren. En wat ik zo mooi vind, als hij dan 's morgens vroeg opstaat, staat er, hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan waar zij overnachten. Sittim. Allereerst maar eens stilstaan bij Sittim. Wat is Sittim? Ja, Sittim is een beeld van de zwakheid van de mens. Dat is Sittim. De zwakheid van de mens. En als je daarnaar kijkt, naar het woord sitem, dan kent u ook wel dat sitem in de Bijbel wordt gebruikt als een houtsoort. Sitemhout. Nou, u weet het misschien niet, maar als u naar een houtopslagplaats gaat en u wil hout kopen, en dat zou je in het Oude Testament doen of in de dagen van de Heer Jezus, en je zou, heeft u sitemhout voor mij, want ik wil een raamkozijn maken. Nou, dan zou iedereen je voor gek verklaard hebben. Want sitemhout was waardeloos hout. Wij zouden het tegenwoordig noemen waaibomenhout. Dat was sitem. Het was het slechtste hout wat er bestond. En het typeert helemaal, deze slechtste houtsoort die je maar bedenken kan, is een type eigenlijk van de zwakheid van de mens. Sitem. Het is de slechtste houtsoort. Sitem zelf, dat woord betekent ook doorns. Het is ook eigenlijk een soort struik, niet helemaal een volwassen boom. Het is geen ceder van de Libanon, wat een hele prachtige houtsoort is. Nee, het is een hele slechte houtsoort. Maar het moest wel worden gebruikt onder Israël, dat zullen we later wel zien, vanavond. Maar Sitem, daar gaat het ook, terwijl ze daar dan in Sitem verbleven, gaat het daar ook wel mis, want ga je naar Numeri 25, Numeri hoofdstuk 25, dan staat daar, terwijl Israël in Sitem verbleef, begon het volk ontucht te plegen met de dochters van Moab. Ja, daar gaat het dus mis. Terwijl ze dus in Sitem verblijven, pleegt het volk ontucht met de dochters van Moab. Het is bekend geworden, ook het Nieuwe Testament komt op deze hele geschiedenis terug, als de zonde van Baal Peor. Misschien kent u dat wel. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Die staat er bij mij ook boven door de vertalers. Israëls afgoderij met Baal Peor. Ja, eigenlijk is deze geschiedenis heel groot, want moet je eigenlijk teruggaan naar hoofdstuk 22, Numeri 22, vers 1. En er staat, toen braken de Israëlieten op en legerden zich in de velden van Moab aan de overzijde van de Jordaan bij Jericho. Ze bevinden zich dus al daar, bij Jericho, aan de overzijde van de Jordaan. En ze bevinden zich in de velden van Moab. En wie is daar de koning van Moab? Dat lees je in vers 4, helemaal aan het eind. En dan staat er in vers 4b, in die tijd nu was Balak, de zoon van Sippor, koning over Moab. Balak was de koning. En wat doet deze koning van Moab, deze Balak? Ja, die nodigt een profeet uit. Bileam. En u kent dat wel, hè? Bileam moet komen en die zit ook nog met een ezel. Die ezel die wil niet, die ezel die verzet zich en die gaat nog spreken ook enzovoort. Daar gaat heel hoofdstuk 22 mee heen enzovoort. Maar uiteindelijk, die Bileam die doet het toch en die gaat dan naar koning Balak toe. En Balak die wil, en daar gaat hoofdstuk 23 en 24 over, die wil dat Bileam Israël zal vervloeken. En ook al tot drie keer toe, als Bileam zich dan voorneemt een profetie, een vloekprofetie over het volk Israël uit te spreken, komt dan steeds de geest des Heren over hem en hij, in plaats dat hij dat volk vervloekt, zegent hij dat volk. En als dat helemaal niet lukt, in hoofdstuk 22, 23 en 24, dan opeens krijgt Balak, die stuurt Bileam maar naar huis. Hij heeft toch niks aan hem, maar dan verzint hij een list. En wat is de list? Hij denkt, als ik nou dat volk niet vervloeken kan, waarom zal ik dat volk niet met een list verleiden? Waarom kies ik nou niet de mooiste en de knapste en de leukste Moabitische meisjes uit. En laat op een leuke dansavond. Hè, zij is naar Israël gaan. En proberen met die Israëlische jongens leuk te gaan dansen en zo. En voor je het weet, dan gaan ze huwen. En voor je het weet, ja, dan laten die jongens zich verleiden. Want die worden verliefd. En voor je het weet, ja, dan kan ik ze brengen tot afgoderij. De afgoderij aan Baal. En dan keren ze zich van hun God af. En hoef ik dat volk Israël ook niet meer te vrezen. Op die manier kan ik eigenlijk dat volk Israël ten val brengen. Ik kan het niet ten val brengen om te zorgen dat een profeet, zoals Bileam, dat volk gaat vervloeken. Maar ik kan wel dat volk ten val brengen om het te verleiden. En zo geschiet ook. En als daar dan ook iemand is, dat lees je hier in hoofdstuk 25... dat er een vooraanstaande Israëlitische jongen met een vooraanstaand Moabitisch meisje wordt gesignaleerd in de legerplaats, dan is daar ook, ik dacht dat het Eliezer was, dat het Pinias was, de zoon van Eliezer, ja. En die neemt een speer en die achtervolgt die man en die steekt hem dood, die Israëlische man en ook dat meisje. En dan gaat er ook een, op dat moment, ook een verschrikkelijk oordeel over Israël. En als deze zoon van Eliezer, hè, de zoon van de priester Aaron, deze Pinias niet ingreep, dan was daar een oordeel over heel Israël gekomen. Zo kwam dat tot stilstand, die zonde van Peor. Van Baal Peor. Als je dat leest ook in het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe 10. In 1 Korinthe 10. Dan lees je daar dat deze zaken zijn opgeschreven. Vers 6. Hoofdstuk 10, vers 6. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. En in vers 8 wordt dan specifiek ingegaan en teruggegrepen op deze geschiedenis van nummerie 25, die zonde van Baal Peor. En laten wij geen hoerij plegen zoals sommigen van hen deden, en er vielen op één dag 23.000. Ja, 23.000 mannen kwamen om het leven. Ja. Maar ze verzochten de Heere. En dan staat er in vers 12, daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En de Heer is zo trouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Maar die verleiding is er wel. Dus in Sittim ging het nou niet zo bepaald geestelijk goed. Nee, Israël die faalde daar in Sittim. De zwakheid van het vlees, wat ook de naam Sittim laat zien, de zwakheid van het vlees kwam daar openbaar. We zijn maar mensen. En dan zie je de geestelijke strijd. Hoe je door, ja, en dat is in onze dagen nog net zo. Je kan, als je ouder bent en je hebt een gelovige jongen en een gelovige dochter, ja, die kunnen door een ongelijk juk aangaan opeens. Op een leeftijd worden ze ouder. En als ze een ongelijk juk aangaan, ja, dan kan het opeens heel anders in hun leven aan. En dan gaan ze de weg des geloofs niet vervolgen vaak. Want diegene, als ze waar ze mee huwen, als die niet de Here kent, ja, die kan onmogelijk de weg des Heren gaan. En die gaat een aardse weg. Die gaat een wereldse weg. En voor je het weet gaan zij helemaal met dat meisje mee. Of helemaal andersom met die jongen mee. Dus dat is eigenlijk cruciaal. En we zijn er altijd van dat soort verleidingen in ons leven. Er kunnen soms wel eens heel aardige mensen zijn die midden in de wereld zijn. Ja, als dat jouw vrienden worden, jouw persoonlijke vrienden worden, ja, dat kan wel zijn. Maar voor je het weet, ja, ga je helemaal met hen mee. Want zij verwachten dat je in hun denken en in hun doen en laten ook helemaal met hen meegaat. En zo is er altijd een soort trek in deze wereld om je ja, te begeven. Ja, en je te verdiepen en je bezig te houden met waar de wereld zich mee bezighoudt. En in de wereld is het carrière maken, in de wereld is het rijkdom hebben. Enzovoort. Maar voor je het weet heb je ook de zorgen van de rijkdom. Daar krijg je mee te maken enzovoort. En van het een komt het ander. En het is een gevaar, het is een geestelijke strijd. En net zoals Balak met list omging, hè, dat lees je ook in nummerie 25 vers 16... wat zegt de Heere toen tot Mozes, vers 16? De Heere nu sprak tot Mozes, behandel de Midianieten als vijanden en dood hen, want ze hebben u vijandig behandeld met de listen die zij tegen u bedacht hebben ten aanzien van Peor en ten aanzien van Cosbi, de dochter van de Midianitische vorst, hun zuster, die gedood is ten gevolge van de plaag ter oorzake van Peor. Ja, ze hebben listen bedacht tegen u. En we hebben te maken met een geestelijk tegenstander die listen tegen ons bedenkt. Die de zwakheid van ons vlees kent. Die ons ten val probeert te brengen. Die altijd probeert dat wij maar blijven in die woestijn. En nooit komen in ons hemels Kanaan. nooit eigenlijk gaan vertoeven waar de Heer zo graag heen wil met ons. Dat we blijven bij zitten bij de zwakheid van het vlees en dat we niet geestelijk sterk worden. En dat we als het ware verrijzen en dat we opeens ons verplaatsen van zitten naar de Jordaan. En dat deed Israël uiteindelijk wel. Ze verplaatsen zich naar de Jordaan. Ze vertrekken van Sittim en ze kwamen tot aan de Jordaan waar ze overnachten, voordat zij overtrokken. En dan krijg je gelijk een probleem als deze nieuwe generatie daar aan de Jordaan vertoeft. Want ik denk dat ik, als ik 's morgens uit mijn tentje kwam en ik keek naar buiten aan de oever van de Jordaan, dan dacht ik, Houston, we have a problem. Hoe moet ik in vredesnaam, hoe moeten wij met z'n allen, hoe moet ik met mijn gezinnetje aan de overkant komen? Nu moet u weten, de Jordaan is af en toe een heel klein riviertje, maar precies in deze tijd was het geen klein riviertje. Want er staat ook in vers 15 van Jozua 3, wat er met de Jordaan aan de hand is. Vers 15. Zodra de dragers van de ark aankwamen bij de Jordaan en de voeten der priesters die de ark droegen aan de oever in het water gedompeld waren, de Jordaan nu was geheel buiten zijn oevers getreden gedurende de ganse oogsttijd. Ja, dat is aan de hand. De Jordaan is helemaal buiten zijn oevers getreden. Je kon er onmogelijk overheen. Zo woest was dat water. Dat heb je soms dan. Zie ik wel eens op het journaal ook, hè? Dan denk je opeens, als je dan naar een vakantieplaatsje kijkt, in Italië of in Oostenrijk of Zwitserland, en denk je, hé, in dat dal ben ik geweest, hé, dat riviertje heb ik wel eens gezien, en ik heb erbij gestaan, dat was toen een heel makkelijk kabbelend beekje, en dan zie je opeens dat het in het journaal komt, want die rivier is opeens, dat is geen beekje meer, dat is een kolkende rivier geworden. Sleurt alles met zich mee, gaat dwars door dat dorp heen. Je denkt, wat is hier aan de hand? Zo kan het veranderen. En zo is het hier ook veranderd. Dit is niet de Jordaan die ik gezien heb toen ik in Israël was. Dat was een beetje, daar kon je met een aanloop bijna overheen springen. Zo was het, wat ik gezien heb toen ik er was. Maar dit was een enorme grote rivier buiten zijn oevers getreden. En dan hebben we een probleem. Waar is de Jordaan een beeld van in de Bijbel? De Jordaan spreken we ook wel eens over de doodsjordaan. Het is een beeld van de dood. En als wij ook in geestelijke zin bij de Jordaan komen, we doen ons steentje open, we kijken naar buiten en we zien daar de doodsjordaan, dan hebben we een probleem. Hoe komen we daar ooit over? En in geestelijke zin heb ik ook wel een probleem. Want ik hoor dan wel spreken in de Bijbel en ook wel in de prediking over dat hemelse Kanaan, over die hemelse gewesten. Maar hoe kan ik daar nou komen? De Heer Jezus is daar blijkbaar opgenomen, ten hemel gevaren, in de lucht. En ja, hij is in die hemelse gewesten, hè, daar wordt hij gezien. Daar heeft hij zich gezet aan de rechterhand des Vaders in die hemelse gewesten. En ik hoor ook wel in de prediking dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Maar hoe kom ik daar dan? Ik heb een enorme rivier voor me. Een enorme doodsrivier. Nou, het is niet voor niks als je dan met dat probleem wordt geconfronteerd dat de Heer zegt, nou, ga daar maar eens goed over nadenken. Hoe jij denkt dat jij er overheen komt. En er werd een geweldige ervaring. Het was niet zo dat de volgende morgen toen ze daar hun kamp hadden opgeslagen aan de oever van de Jordaan, dat ze direct diezelfde dag nog de Jordaan doorgingen. Nee. Hoe lang? Nou, dat zegt vers 2. Vers 2. Na verloop van 3 dagen gingen de opzieners de legerplaats door en gaven de volk een bevel. Dus hoe lang mochten ze nadenken over dit probleem? 3 dagen. 3 dagen. Maar wel belangrijk hoor, dat je 3 dagen moet nadenken over dat probleem. De Bijbel, als in de Bijbel het over 3 dagen gaat, waar denken we dan altijd aan? Wie is in het graf gebleven? Hoeveel dagen? De Heer Jezus, 3 dagen. Waar heeft 3 altijd mee te maken, die 3 dagen? Heeft altijd te maken met de opstanding van Christus. Dat Hij de dood overwon. Dat Hij onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft. Daar spreekt die 3 dagen van. En waar moet ik als gelovige achterkomen? Dat ik zelf eigenlijk nooit in die hemelse gewesten kan komen en die zegeningen van de hemelse gewesten waar ik mee gezegend ben, hè, al die geestelijke zegeningen, kan vatten en kan toe-eigenen, dat ik het hemelse Kanaän al niet binnen kan gaan, zonder dat ik me realiseer dat ik wat oude mens betreft in Christus begraven ben, gestorven ben, begraven ben, mede gekruisigd ben, maar dat ik ook met de Here ben gewekt, mede levend gemaakt en dat ik met de Here ben gezet in de hemelse gewesten. Dat ik het zelf niet kan doen, dat ik het zelf niet kan beërven, dat ik het zelf niet kan grijpen, maar dat de Heer het me wil geven. Maar dat het een geestelijke les is die ik persoonlijk me moet toe-eigenen, anders kom ik nooit aan die overkant. Ik zal als waar er moeten nadenken dat ik moet stoppen om me geestelijk in te spannen. Dat ik in eigen kracht nooit aan die overkant kan komen. Er is geen brug, er is geen tunnel. Hoef even in de tunnel met 100 km per uur. Even onder de Jordaan door. Dat is er niet. Er is geen ook niet een doorwaadbare plaats. Er zijn heel wat mensen die zeggen, ja, maar er zijn doorwaadbare plaatsen hoor. Nee, die zijn er niet. Het is helemaal buiten zijn oevers getreden. Er hoeft helemaal geen twijfel over te bestaan. Ik kom niet aan de overkant. Maar voor je in de christendom toe gaat geven, dat je niet in eigen kracht, niet in eigen kunnen, vroom kan leven. Heel veel mensen zeggen, ja, maar je moet vroom gaan leven. Je moet je gewoon houden aan de wetten van God. En je moet gewoon bidden om kracht en dan gaat het wel. Nee, zo gaat het niet. Nee, je moet tot het punt komen dat je net als Paulus zegt, als ik maar ga spiegelen aan de wet, ik ben maar een ellendig mens. Ik ben maar zwak in het vlees. En die 3 dagen die eraan vooraf gingen toen ze in Sittim waren, terwijl die verspieders daar liepen in die hemelse gewesten, die 2, waar 2 verspieders hè, uitgeslonden. En die liepen daar. En die hebben alles opgeschreven. Ik ken ook iemand die opgetrokken is geweest. Hè, tot in de 3e hemel, hij heeft alles opgeschreven. Dat is onze apostel Paulus. Hij schreef alles op. En er was er nog een medediensdag van hem. Was het niet Timotheus? Ja, Timotheus. En die schreef ook alles op. We hebben hun brieven aan te danken, hun informatie aan te danken. Die hebben het gezien, die hebben het opgeschreven. En het wordt aan ons doorgegeven. 2 verspieders. Maar, ja broeders en zusters, pas als je tot ontdekking komt dat je niet in eigen kracht dat kan omarmen en kan toe-eigenen, dat je moet opgeven, dat je moet uitleveren aan de Here, dat je mag weten dat je met hem gekruisigd bent, dat je met hem ook begraven bent, maar ook met hem bent opgewekt tot nieuw leven. En dat je in dat nieuwe leven, als een veranderd mens, gij geheel anders, dat je met de Here zo die doodsjordaan als ware nu al reeds door mag gaan om die zegeningen en beloften te omarmen en te leren kennen en je erfdeel in bezit te nemen, dat is iets bijzonders. Velen komen daar nooit toe. Velen blijven altijd maar zitten bij Sittim. Altijd maar zitten bij de zwakheid van het vlees. En dat is goed hoor. We krijgen allemaal krijgen we in ons leven, als we tot geloof gekomen zijn, dat we geconfronteerd worden met de zwakheid van ons eigen vlees. En dat er talloze verleidingen zijn. En dat er talloze listen zijn die ons aan worden gedaan door de tegenstander. Waardoor we geen overwinningsleven hebben. Maar het overwinningsleven ligt niet in Sittim. Het overwinningsleven is aan de overkant van de Jordaan. Aan de overkant van de doodsjordaan. En het hoeft niet zo te wezen dat die overwinning je pas gaat beleven als je werkelijk, letterlijk heen gaat. Komt te overlijden. En die doodsjordaan overgaat en aan de overzijde staat. En echt dat hemelse Kanaän binnengaat. Letterlijk die hemelse gewesten, dat bovenhemelse zal zien. En dat je werkelijk versteld zal zijn wat er is. Nee, je mag dat nu al reeds in geestelijke zin doen. En daar mag je erover nadenken. Als je eenmaal jezelf hebt leren kennen, de zwakheid van je vlees, dan zegt de Heer Jezus, dan mag je nu 3 dagen gaan nadenken over mijn opstanding. Je mag 3 dagen gaan nadenken over het vlees en de zonde, en je mag 3 dagen gaan nadenken over nieuw geestelijk leven. En dan moet je dan grijpen. En dan wordt het voor je de dag des Heren. Dan breng ik je aan de overkant. Dat is een beetje cruciaal hoor, in ons leven. In ons geestelijk leven. Dan opeens, vroeger was je kind. En langzamerhand, nadat je kind bent geweest, de eerste 3 dagen, word je een beetje een jongeling in het geloof. Maar het vaderschap ligt aan de overkant. Dan ben je volwassen. Dan ga je over van het kindschap, zal maar zeggen, naar het jongelingschap. En dan ga je over naar het vaderschap. Dan word je volwassen in het geloof. En dan ga je beleven wat de Heere voor ons heeft weggelegd. Ja, dan maar ga je meemaken, ik lees er maar een tekst erbij. Efeze 2. Efeze 2. Waar het een beetje in wordt samengevat. Efeze 2. Vers 4. Waar staat: God echter, die rijk is aan erbarming, heeft ons een grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, en dat is sitem, ik ellendig mens, dood door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt, en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen, de komende aionen, de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. En hier wordt eigenlijk alles samengevat. Het vlees, de overtredingen, de dood, sitem, de zwakheid van het vlees, maar aan de andere kant ook dat je mag weten dat je met Christus bent levend gemaakt, bent opgewekt, en dat je een mede een plaats gegeven is in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En dat er een doel is in die hemelse gewesten. Om in de komende aionen die overweldigende rijkdom zijner genade niet alleen te leren kennen, maar ook die te verkondigen. En aan die schepselen in de toekomst ook in die hemelse gewesten uit te mogen leggen. In de bovenhemelse. Maar je moet wel de beperking dus van jezelf gaan zien. Daar mag je die 3 dagen best voor gebruiken. Als je daar bent, aan de oever van de Jordaan. Dat je niet in eigen kracht, in eigen kunnen, die Jordaan kan oversteken. Als je kijkt naar de Heer Jezus, wat hij zegt in Markus 8 hierover. In Markus 8, een hele bekende tekst. Markus hoofdstuk 8, vers 34, Markus 8, vers 34, en hij riep de scharen met zijn discipelen tot zich en zeide tot hen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verliezen, zal om mijnent wil. En om des evangelies wil, die zal het behouden. Dat is een keus. Aan de ene kant is het is de eerste stap. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochent in zichzelf. Die vertrouwt niet meer op eigen kunnen. Die geeft dat op, die verloochent zichzelf. Die zegt, ik ga niet meer op mijn vlees vertrouwen. Want in mijn vlees woont geen goed. Dat is de eerste stap. De tweede stap is, en nemen ze een kruis op. Wat is dat je kruis opnemen? Dat je zegt, ik ben met Christus gekruisigd. En toch leef ik, maar niet meer mijn ik. En thans leef ik alleen maar door het geloof van de Zoon van God. Dat is echt je kruis opnemen. Ik ben mede gekruisigd, maar ik leef. Door genade leef ik. Ik heb opstandingsleven gekregen. En dan is het, als je dat doet, en volgen mij. Dan volg je Christus. En dan volg je Christus en dan mag je die doodsjordaan nu al reeds geestelijk doorgaan. En die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten nu al in bezit nemen. Hoewel dat later letterlijke zegeningen zullen zijn. En daaruit gaan leven. Ja, dat valt niet mee. Iedereen heeft daar zo zijn keuze in. Bijvoorbeeld Abraham. Abraham die moest toch een... Die moest dan nog een zoon verwekken. Ja, die moest een zoon verwekken. Kreeg hij dat voor elkaar in zijn eigen kunnen en kracht? Nee. Hij heeft het wel vaak geprobeerd. Hij dacht op een gegeven moment, dat wordt helemaal niks met mijn vrouw Sarah. Wat dat zal ik doen? Ik denk dat ik maar Hagar even neem. En dan is er nakomelingschap. Dat had hij beter niet kunnen doen. Want nu kreeg hij een een wilde bras. Hè? Ik geloof dat dat Ismaël betekent wild als een ezel. Een wilde ezel. Nou, dan, dat is leuk als je een wilde ezel in je huis hebt. Ja. Nou, dan zie je, in vlees bereik je niks. En toen hij helemaal verstorven was en dacht, er komt helemaal niks meer van terecht, bleef hij toch vertrouwen, uiteindelijk, dat de Heer het maar moest doen. En dan zie je opeens dat er een verandering is en dan wordt het hem gerekend, dat geloof, tot gerechtigheid. Wie zegt dat? Paulus in Romeinen 4, lees maar. Romeinen 4, vanaf vers 17. Romeinen 4, vers 17. Gelijk geschreven staat, dat een vader van vele volken heb ik u gesteld, voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt, en het niet-zijnde tot zijn aanzijn roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen het geloof, heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, en dat Sara's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer, in de volle zekerheid dat hij bij machten was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Ja. Hij ging het niet meer van zichzelf verwachten. De Heere moest het doen. En tot die ontdekking moet je ook komen, hoor. Dat je de zwakheid in situ van je eigen vlees hebt wil leren kennen. Hoe snel je valt voor alles wat de wereld met list je kan bieden. Maar dat je niet in eigen kracht moet doen, dat je het van de Heere moet verwachten. Daar mag je dan over na gaan denken. 3 dagen lang aan de oever. Hoe je aan de overkant komt. Dan heb je Christus voor nodig. Daarna was het goed dat hier zij eerst moesten nadenken, die 3 dagen in vers 2. Na verloop van 3 dagen gingen de opzieners de legerplaats door en gaven het volk dit bevel. Ja, wat ook nog eens wel goed is om te lezen, is 2 Kronieken 20. 2 Kronieken. Iets lezen waar, omdat ik dan dat heb opgeschreven. 2 Kronieken 20, vers 12. Ja, dat is de geschiedenis dat je ook een probleem hebt, dat je een hele grote tegenstander hebt van de Moabieten en de Ammonieten. En die twee volkeren die brachten een geweldig leger op de been. En als Israël dat dan ziet, dan denken ze, hoe moeten we dat nou overwinnen? In die strijd gaan we ten onder, we zijn maar heel klein. En Moab en Ammon is zo verschrikkelijk groot en staat zo'n geweldig groot leger tegenover ons. En dan staat er in vers 12 van 2 Kronieken 20. Onze God, zult gij over hen niet gericht houden? Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt. En we weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gevestigd. En dat is het antwoord. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. En dat moesten ze leren. Hier in Jozua 3. Dat ze hun ogen moesten vestigen en gevestigd houden op de Heere Jezus alleen. En als je goed luistert wat het bevel is, dan is dat het bevel, hè? Van Jozua 3 vers 3. Ze gaven het volk dit bevel. Zodra gij de ark des verbonds van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die haar dragen, dan zult gij ook van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken. Zodra je dat ziet. Ze moesten hun ogen erop vestigen. En ze moesten naar blijven kijken. Ze moesten niet uit hun oog verliezen. En ook Paulus zegt herhaaldelijke malen, bijvoorbeeld ook in Hebreeën 12 vers 2. Vestig uw oog dan op hem. De voleinde des geloofs. Je moest je geloofsoog op hem gevestigd houden. Je moest de ogen op de ark houden. Zodra gij de ark des verbonds van de Heere uw God ziet, dan zult ook gij van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken. Daar moesten ze op letten, zodra je die ark ziet. En waar is die ark een beeld van? Die ark des verbonds. Ja, die ark des verbonds is een beeld van Christus. Ze moesten hun oog gevestigd houden op Christus. En ook al denk je, we kunnen hier niet tegenop. Het is te zwaar. Nee, dan moet je doen wat ook Israël heeft geleerd later in 2 Korinthe 20. Je moet je oog vestigen op de Heer Jezus alleen. En hem in het oog houden. Ja, die Jezus is natuurlijk, daar gaan we niet vanavond helemaal over op in. Maar hij is een prachtig beeld van die ark. We hebben in het verleden in Exodus, die ark is ontleed. We hebben gekeken hoe die ark werd gebouwd. En die ark, die bestond eigenlijk, was eigenlijk een kist. En wat voor houtsoort was die kist ook alweer van gemaakt, die ark? Dat was van? Sittemhout, ja. Weer sittemhout, ja. Het is toch wonderlijk, hè? Kom weer sittem terug. En waar is sittem ook weer een beeld van? Ja, een beeld van de zwakheid van het menselijk vlees. Ja. En hoe kwam de Heer Jezus in ons midden? Als een mens? Ja, hij kwam als een mens. Hij werd zwak als een mens. Hij werd mens. Maar het mooie is van die ark, als die ark zag, dan zag hij daar niets van. Want die ark was helemaal door, met goud overtrokken. Waar spreekt het goud van? Ja, van de heerlijkheid. En het is mooi als je nou een boordje zou pakken. Je zou die ark eens doorboren en eens kijken waar die ark nou uit bestond. Dan krijg je eerst een goudlaag. Wat spreekt van de heerlijkheid van Christus. Dan ging je nog dieper, dan zag je opeens dat hij zijn heerlijkheid had afgelegd en dat hij mens geworden was. Je kwam bij het sittemhout en ging je nog verder doorboren. Dan zag je weer, kwam je weer een goudlaag tegen. Want nadat hij mens geweest was, heeft hij weer gebeden of hij de heerlijkheid die hij bij de Vader had, weer terug mocht ontvangen. Die kreeg hij terug. En hij is nu met eer en heerlijkheid gekroond en zit aan de rechterhand des Vaders. Uit heerlijkheid, mens en weer heerlijkheid. Zo spreekt in vele opzichten die ark des verbonds van de Heer Jezus Christus. Het is wel bijzonder dat die ark, als je dat gaat onderzoeken in Jozua 3 en 4, dat de naam ark 21 keer hier wordt genoemd. Totaal gaat het hier 21 keer over de ark des verbonds. 21? 3 keer? 7. Dat is 21, hè? 3 keer 7 is 21. Daar is geen spel tussen te krijgen. En 3 en 7, waar spreekt het getal 7 van? Is de volheid, de volmaaktheid. En waar spreekt het getal 3 van? Ja, spreekt eigenlijk van wie God is. Het is eigenlijk een volmaakte openbaring van wie God is. En als die ark des verbonds met al zijn onderdelen, ook wat erin allemaal bewaard wordt, en dat je dat gaat onderzoeken, dat je daar de wet in vindt, 10 geboden daarin vindt, die stenen tafelen, hè? Dat je daar die bloeiende staf van Aaron in vindt, en ook die gouden kruik met manna, dan ontdek je achtereenvolgens dat de wet des Heren door de Heer Jezus is volbracht op volmaakte wijze. En dat hij ook die bloeiende staf van een Aaron uitbeeldt. Want die staf, hè, die ging weer bloeien. Die bracht weer leven aan het licht. Zo heeft hij ook in de opstanding leven aan het licht gebracht. En hij is ook een gouden kruik met manna, want hij is het brood des hemels, wat voor ons is gedaald. En hij is ook, als je naar die ark kijkt, want er zat ook een deksel op, een verzoendeksel. En er werd ook verzoening gedaan met bloed. En dat bloed wat daarop werd gesprengd, spreekt van het bloed van Christus. Wat hij voor God de Vader ook bracht, terwijl die twee cherubim daar overheen blikten uit Oud en Nieuw Testament. Heel kort gezegd maar, waar die ark des verbonds allemaal over spreekt. Daar ga ik nog eens spreken over dat het ook een troon was enzovoort. En dat het nog met traliewerk, waar ook allemaal betekenis in zit, en de afmetingen van die ark enzovoort, dat voert veel te ver, maar het spreekt allemaal van Christus, zijn kroning enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daarop moesten zij dus zien. Daar moesten ze dus op letten. En wat geschiedt er dan in vers 3? Zodra gij de ark des verbonds van de Heer uw God ziet en de Levitische priesters die haar dragen, dan zult ook gij van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken. Er zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer 2000 ellen lengte. Kom niet dicht bij haar, opdat gij de weg moogt weten waarlangs gij gaan zult. Want langs die weg zult gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken zijn. Ja, dat moet je goed in ogenschouw nemen. Als je op Christus let, broeders en zusters, dan zit er altijd tussen ons en Christus nu momenteel 2000 el. Dat zit voor Israël, maar voor ons ook. Wij kijken in feite terug in de tijd. En we kijken vanuit de Bijbel, vanuit het Nieuwe Testament. Wanneer is die geschreven? Ja, 2000 jaar terug. En we kijken dus die toekomst in. 2000. Er zit 2000 voor Israël tussen, maar ook voor ons zit er 2000 jaar tussen. Daar spreekt hij, die 2000 el van. Dat zit ertussen. En waar kom je dan achter? Nou, dan kom je erachter dat als je de Heere wil volgen, dat die Heere je dan openbaart een weg die je mag weten, waarlangs gij gaan zult. Maar dan mag je ook weten dat die weg, zijt gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken. Dan mag je wel hemelvaarts trekken. En dan mag je zingen met elkaar, wij trekken hemelvaarts. Dat is natuurlijk zo. Maar die weg ben je nog gisteren, nog eergisteren gegaan. Dat is een geloofsweg. En zal voor Israël straks een geloofsweg zijn, maar voor ons nu is er ook een geloofsweg. In geestelijke zin. Wij mogen die geloofsweg gaan. Het is de weg die de Heere ons wijst. De hemel in. Want lees maar eens Johannes daarbij. Johannes hoofdstuk 14. Johannes 14. Wat staat daar in vers 1 van Johannes 14? Het gaat er over het huis des vaders. Waar is het huis des vaders? Ja, dat is boven. Bij de vader. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Oh, de Heer ging heen om uw plaats te bereiden. Dit is Johannes' evangelie, hè? Wordt aan de wereld gepredikt in onze dagen, in onze tijd. En Jezus nodigt uit van, gelooft gij in God, gelooft ook in mij. Uw hart wordt niet ontroerd. Ik ben er nu wel niet bij je, maar je hart wordt niet ontroerd. Want in het huis mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Er is ook een woning voor jou. Waar? In het huis mijn vaders. Waar? Boven. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar ging hij toen heen toen hij dit sprak? Hij sprak dit op de vooravond van zijn kruisiging. Terwijl hij hier, dat weten we allemaal, die maaltijd gebruikte. Terwijl hij hier niet spreekt in Johannes 14. Dat die maaltijd bijvoorbeeld, hè, laat ik het maar zo zeggen, de maaltijd des Heren is die we zouden moeten vieren. Daar spreekt niet over. Hij spreekt niet over het nieuwe verbond. Daar spreekt hij niet over. Maar waar spreekt hij wel over? Hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar ging hij een plaats bereiden? In de hemel? Nee, waar ging hij voor ons een plaats bereiden? Op het kruis van Golgotha. Daar stierf hij. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben, kom ik weder. En uw plaats bereid heb, kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat ook gij mocht zijn waar ik ben. Nou, waar ging hij uiteindelijk heen dan? Ja, hij voer op ten hemel. Dan zegt hij 18 vers 4. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Oh ja? Is Thomas erbij? En Thomas zei tot hem, Heren, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Ja, dat is Jozua 3, hè? Wij weten niet die weg. En Jozua 3 vers 4 zegt, er zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer 2000 ellen lengte. Kom niet dicht bij haar, opdat gij de weg moogt weten. En Thomas zegt, ik weet die weg niet. Opdat gij de weg moogt weten waarlangs gij gaan zult. Want langs die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken. Ja, maar die weg gaat wel hemelwaarts. Nou, Thomas zegt, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten we dan de weg? En Jezus zei tot hem, ik ben de weg. En de waarheid in het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Later gaat hij uitleggen hoe die weg gaat. Want in vers 16 staat er, vers 16, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Want het is die trooster, de Heilige Geest, die troost, die heeft hij gezonden. Vers 18, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Oh, hoe is de Heer Jezus dan tot ons gekomen? Ja, door die geest der waarheid. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Dat ervaren we dan. Dat is de geestelijke weg, dat is de geloofsweg. En ook al is de Heere als het ware 2000 ellen van ons verwijderd en zien wij hem van zeer grote afstand, zien wij hem eigenlijk met het blote oog, eigenlijk amper zichtbaar, zo ver is hij van ons vandaan. Nochtans nodigt hij ons wel uit, dat hij ons niet als wezen achterlaat. Hij geeft ons zijn geest, de geest der waarheid. En de wereld ziet mij niet meer. Nee, die wereld ziet die Jezus niet meer. Maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Zien wij de Heer? Ja, wij zien de Heer. Hoe zien we de Heer? Met onze geestelijke ogen. Met ons geloofsoog zien we de Heer. En dan ervaar je ook dat als je na gaat denken die 3 dagen aan de oever van de Jordaan, van de doodsjordaan, dat je met Christus gestorven bent, mede gestorven bent, mede gekruisigd bent, mede begraven bent, maar ook mede bent opgewekt, mede bent levend gemaakt, maar ook mede bent gezet in de hemelse gewesten, dat er een vrije weg is. Door die doodsjordaan nu al reeds naar dat hemelse Kanaan. En als je die weg gaat, die geloofsweg gaat, dan zegt die Jezus, ik kom tot u. Nou, dan komt hij ook tot je. Door zijn geest die hij aan ons gegeven hebt. Daarom staat er in vers 25. Dit heb ik tot u gesproken, vers 25, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. En dan gaat hij helemaal terug eigenlijk naar vers 1. Let goed op, dan in vers 1. Hoe luidde vers 1 ook alweer? Er staat, uw hart worden niet ontroerd. Ja, vers 27 is ook zo. Uw hart worden niet ontroerd of versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom tot u. Hij gaat heen en terwijl hij heen gaat, komt hij ook tot u. Komt hij ook tot ons. En dat ervaar je dan als gelovig, als je groeit in het geloof. En je gaat en je vestigt je geloofsoog op hem. Dan leer je opeens een weg kennen die je nog gisteren, nog eergisteren hebt gekend. De geloofsweg. En die ga je en als je die in het geloof gaat, ja dan komt de Heer tot je. Hij is ver weg, hij is heen gegaan, hij is het huis des vaders binnengegaan. Maar je krijgt een geweldige vrede. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, uw hart worden niet ontroerd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom tot u. Hoe kan dat nou? Hij gaat heen en komt tot mij. Ja, zijn geest komt tot mij. De trooster. Indien gij mij lief had, zoudt gij u verblijd hebben, omdat ik tot de Vader ga. Want de Vader is meer dan ik. Ja, waar is de Heer Jezus nu? Hij is bij de Vader. En waar is het huis des vaders? Ja, dat is boven in de hemel. Daar is waar hij zit, aan de rechterhand des vaders. En dan staat er ook nog, vers 29, en nu heb ik het u gezegd, eer het geschiet, opdat gij geloven moogt wanneer het geschiet. Niet veel zal ik meer met u spreken, want de overste der wereld, als Satan, komt en heeft aan mij niets. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en zo doe. Als mij de Vader geboden heeft, staat op, laten wij van hier gaan. Ja, dat is Jozua. Staat op en laten wij van hier gaan. Dat moesten de opzieners zeggen. Staat op en laten wij nou van hier gaan. En houd die ark goed in het oog en volg op een afstand van 2000 el. Dan ga je een weg die je nog gisteren, nog eergisteren getrokken bent. Die is onbekend, maar gaan. Staat op, zegt de Heer Jezus. En laten wij van hier gaan. En dat is eigenlijk het devies voor vanavond. Als we die weg nog niet zijn gegaan. Staat dan op. En ga die weg. Blijf niet achter. Dan krijg je weer te maken met Sittim. Dan blijf je niet daar bij die oever van de Jordaan. Ga je weer terug naar Sittim. Dan krijg je daar weer al die last van dat zwakheid van dat vlees. Nee, je moet de geloofsweg volgen. Staat op en laten wij van hier gaan. Tegen ons zou Johannes de Heer zeggen, wij trekken hemelvaart. Kom op, ga mee. We terug gaan naar Jozua. Dan zegt Jozua nog meer in vers 5. En Jozua zeide tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen doen. Ja, dat is een geweldig wonder. Want opeens valt die Jordaan droog en trekken zij daar doorheen. Zo naar dat hemels Kanaan. Heiligt u. Ook voor ons. Heilig je. Nou, niet dat je als een heilige boom gaat gedragen, dat wordt niet bedoeld. Maar wat is heilige? Dat is je weten dat je apart bent gezet. Dat je tot de dienst van God, als ware, bent apart gezet. Dat de Heer je mag gebruiken voor zijn dienst. Maar dan komt het woord heilige trouwens voor de allereerste keer voor in de Bijbel. Nou, dat lees je in Genesis. In Genesis 2, uit mijn hoofd. En wat wordt dan geheiligd? Welke dag wordt geheiligd? De zevende dag, ja. Dan wordt het woord heilig gebruikt. De zevende dag. En de zevende dag is de dag des Heren. En die dag, die zevende dag, die wordt apart gezet. Het is ook een toekomstige profetische dag des Heren. Die apart is gezet. Dat is heilige. De Heer heeft die dag afgezonderd. Zo zijn wij ook afgezonderd. En moeten wij ons ook zo gedragen, want je laat wat achter je. Je laat eigenlijk die hele woestijn voorgoed achter je. En je mag dat hemelse Kanaan binnengaan. Er gaat een nieuwe wereld voor je open. Wat eigenlijk geen oog heeft gezien. En wat in geen mensenhart is opgeklommen. Wat je met geen oor heeft gehoord. Dat heeft hij bereid voor degenen die hem lief hebben. Je gaat een ontzaglijke, nieuwe, prachtige wereld binnen. Van een enorme geestelijke rijkdom van genade. Een enorme goedertierenheid. Je krijgt een boodschap te horen, een evangelieboodschap. Wat eigenlijk onuitsprekelijke woorden zijn. Die in de handelingen onuitsprekelijk waren. Maar die Paulus later mocht uitspreken. Toen hij in die hemel opgetrokken is geweest. En dat is geweldig. Dan staat er nog in vers 6. Tot de priesters zeide Jozua, want hij zegt het niet alleen tegen de opzieners wat ze moeten zeggen. En hij zegt ook niet wat hij zelf aan het volk zegt in vers 5. Maar in vers 6 gaat hij ook nog tot de priesters spreken wat ze moesten doen. Tot de priesters zeide Jozua, neem de ark des verbonds op en trek over voor het volk uit. Toen namen zij de ark des verbonds op en gingen voor het volk uit. En voor is onderstreept. Er staan bij mij ook twee van die kommaatjes boven. Voor, nadruk liggen voor. Voor het volk moesten ze uit optrekken. En die ark des verbonds, dat getuigenis, de ark der getuigenis, wordt die ark vaak genoemd. Die ark der getuigenis, Christus moesten ze als het ware voor het volk uitdragen. En zo moesten ze overtrekken. En ook in onze dagen, de priesters, degene die voorgaan, de predikanten, de pastoors, de evangelisten, of wat voor titel, of misschien geen titel, die ze dragen. Als ze in de dienstknechten des Heren zijn, wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze voor het volk uittrekken. Ze moeten het voorbeeld geven. Ze moeten laten zien dat ze vertrouwen erop dat je door die doodsjordaan zal gaan. Nu al reeds in geestelijke zin. En later ook in de meest letterlijke zin als je komt overlijden. Maar dat je daar de Heere Jezus Christus in volgt. En dat je behouden aankomt aan de overkant. En dat moet iedere voorganger doen. Voor het volk uittrekken. En zo heeft Jozua het ook gedaan. Samen met de priesters. En zijn ze zo. Die dag hebben ze dan meegemaakt. En daar gaan we dan de volgende keer verder bij stilstaan. Goed, laten we met elkaar iets gaan zingen. Ik stel voor, wij trekken hemelvaarts. Dat is wel een toepasselijk lied. 218a, hè? 218. Uit glorieklokken zie ik. Glorieklokken 218a.